Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Wat hebben we geweldige liederen met elkaar gezongen. Het is al een verkondiging op zich. Ik zou bijna zeggen, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Maar dat gaan we zien. Ik wil vanmiddag iets zeggen over het thema discipelen gezocht. Het is net al aangekondigd. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met de term discipelen. Waarschijnlijk wel als je je Bijbel leest. Maar wat het betekent, daar willen we vanmiddag met elkaar over nadenken. Het gaat eigenlijk een beetje om de reactie. We hebben nu heel veel liederen gezongen over het evangelie en over het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar gaat het vanmiddag wel over onze reactie daarop. Wat doet dat met ons? Wat betekent dat voor ons leven? Dat Jezus gekomen is, gestorven is, is opgestaan, de hemel is gevaren, die blijde boodschap, waarvan we met heel veel verschillende liederen vanmiddag op verschillende manieren gezongen hebben. Wat betekent dat voor jou en voor mijn leven? En wat gaan we vanmiddag doen vanuit Lucas 14? Dat gedeelte wil ik graag eerst gaan lezen. Lucas 14, vanaf vers 15. En Bijbel bij hebben, kun je denk ik wel meelezen en anders mee luisteren. Of meekijken bij iemand die naast je zit. Lucas 14, vanaf vers 15. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, tegen Jezus: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar Jezus zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en de stegen van de stad en breng de armen en de verminkten en de kreupelen en de blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en de heggen en dwing hen om binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. En vele menigten trokken met hem mee en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Omdat niet misschien of hij het fundament heeft gelegd en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar hij heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan, die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan ieder van u, die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Ik ga wat zeggen over de uitnodiging. Sinds in vers 15 tot en met 17. De uitnodiging. Discipelen gezocht was het thema. naar de uitnodiging van Jezus. En het tweede is de verontschuldiging. Vind je in vers 18 tot en met 24. Je zou ook kunnen zeggen de verkeerde reactie. En als laatste wil ik iets zeggen over de juiste reactie. Namelijk de zelfverloochening en de overgave aan Jezus. Vers 25 tot en met 27 en vers 33. Maar ik wil eerst beginnen met een vraag. En een vraag is er om op te antwoorden. Waarmee is het Koninkrijk van God nu het beste mee te vergelijken? Het is geen open vraag, het is een meer keuzevraag. Ik herhaal hem. Waarmee is het Koninkrijk van God het beste te vergelijken? A. Je mag straks zeggen, A of B. A. Met een bruiloft. Of B. Met een begrafenis. Even denken. A. Bruiloft. B. Begrafenis. Oké, daar gaan we. Wie zegt, het Koninkrijk van God is het beste te vergelijken, A. Met een bruiloft. Zet je vinger op. Wie zegt, B. De begrafenis. Ja, komt u maar. 4, 5, 6. Annie, dat had ik wel gedacht, Annie. En jij dat zou zeggen. Oké, die zegt, ik twijfel tussen A en B. Als ik nu antwoord C had ingevoegd en had gezegd, zowel A als B, begrafenis als... Aha. Oké. Zo, we hebben... Maar ik ga inderdaad proberen vanmiddag duidelijk te maken dat het A een bruiloft is. En B dat het ook iets heeft van een begrafenis. Jezus vertelt een verhaal. Het lijkt wel spontaan te ontstaan. Een man roept plotseling uit. Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Roept iemand plotseling. En dan staat er, maar Jezus vertelde een verhaal. Jezus zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd. Ik noem dit trouwens bruiloft, dit verhaal uit Lucas 14. Hier heet het een grote maaltijd, of andere vertalingen zeggen een groot feestmaal. Maar in Matthäus 22 wordt het genoemd de grote bruiloft. Een man die voor zijn zoon een bruiloft gereed gemaakt had. Nou, mijn overtuiging is dat de vader, die voor de zoon, Jezus Christus, een bruiloft inricht. Zodat hij kan gaan trouwen met zijn bruid. En hier staat, Lucas 14, hij nodigde er velen. Daarom vind ik die uitnodiging, dat eerste wat ik over die uitnodiging wil zeggen. Die uitnodiging is echt groot. Want hij nodigt veel mensen. Jezus is geen, mocht je het nog niet weten, karig gastheer. Hij nodigde er velen. Dat staat direct bij de eerste aankondiging, vers 16. Eigenlijk zegt hij, zoals later in het evangelie, als iemand dorst heeft, dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Laat hij tot mij komen en drinken. Of anders, ik ben het brood des levens. Als je dit brood eet, dus als je met mij aan tafel komt te zitten, dan zul je tot een eeuwigheid geen honger meer hebben. Welkom. Dat is wat Jezus zegt. Nou, daar hebben we net meer dan één lied van gezongen, toch? Volgens mij is het ook, het is niet alleen een grootse uitnodiging, het is ook een welgemeende uitnodiging. Je krijgt vast ook wel eens van die mailtjes in je spam of misschien wel in je gewone postvak in. Daar staat van, je bent uitgekozen, geselecteerd, uitgenodigd voor. En dan zou je een van de 15 miljoen zijn die het zou krijgen. Ik ook niet eens meer, denk jij ook niet. Dat is geen welgemeende uitnodiging. Maar bij Jezus zit er geen addertje onder het gras. Echt niet. Jij denkt misschien, ja, maar straks begin je over de begrafenis. Dat is het addertje. Dat is niet waar. Die bruiloft is absoluut een realiteit en de uitnodiging is welgemeend. Ik wil vanmiddag even stilstaan bij dit. Ik hoop dat je erbij bent. Heb je nog in de gaten dat je uitgenodigd bent om feest te vieren? Bruiloftgangers zijn naar mijn weten feestgangers, toch? Als je uitgenodigd wordt voor de bruiloft, dan nodigt Jezus je uit om in zijn tegenwoordigheid, in zijn nabijheid, feest te vieren. En Jezus is echt gastvrij. Sommige mensen vinden dat moeilijk om te geloven, hè? Dat Jezus gastvrij is. Met andere woorden, dat hij deze uitnodiging echt meent. Veel mensen vinden het moeilijk dat te geloven. Weet je wat mij daarbij geholpen heeft? Is dit. Moet je wel even goed volgen, want het is even een zijsprongetje. Weet je dat in de Bijbel op verschillende plaatsen staat dat God jou en mij oproept om gastvrij te zijn? Petrus zei bijvoorbeeld, leg je toe op de gastvrijheid. Denk je dat God iets van jou en mij vraagt, wat hij zelf niet is? Als God mij vraagt om gastvrij te zijn, zal hij dan zelf niet gastvrij zijn? Hij meent het echt. Het is trouwens ook een gerechtvaardigde uitnodiging. Want het lijkt wel, als je het verhaal goed leest, dat de eerste keer er een vooraankondiging is van de maaltijd, en op een gegeven moment dan zegt de verteller hier, alle dingen zijn gereed, en dan gaat de slaaf erop uit om de laatste keer de genodigde gasten binnen te halen. Het is een gerechtvaardigde uitnodiging, want alle dingen zijn gereed. Met andere woorden, alles staat klaar. Als Jezus jou vanmiddag op het hart bindt om te komen tot de bruiloft, dan betekent dat je zo binnen kunt gaan. Want Jezus heeft alles gereed gemaakt. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Met andere woorden, de randvoorwaarden om zondaren te ontvangen zijn in orde. Ik vind dat zo'n mooi vers. Vers 17, kijk maar mee, het laatste stukje. Kom, want alle dingen zijn gereed. Dat woordje kom, hè, dat is misschien wel het meest geduldige woordje in de Bijbel. Kom, want de dingen zijn klaar. Het heil is compleet. Ik heb het volbracht. Jezus kan het zeggen. Jezus kan het met recht zeggen. Want hij heeft het volbracht. Het enige, mocht je, tussen haakjes, mocht je nog niet ingegaan zijn in de feestzaal, drempel je nog een beetje zo bij de ingang. Het enige wat je moet doen is komen en gaan aanzitten en genieten van dat wat je aangeboden wordt. Op kosten van de gastheer. Heb je eigenlijk nog in de gaten hoe goed nieuws het evangelie is? Dan staat eigenlijk wel zo aan je willen vragen. Heb je nog in de gaten wat het evangelie in de kern is? Wij beginnen ons geloofsleven niet met iets te doen, maar met de ontdekking van dat wat Jezus reeds volbracht heeft. Ik wil aan jou vragen, zeg je daar amen op, ja of nee? Zeg jij daar in je hart amen op? Ik weet hier en in mijn hart dat Jezus mij nodigt om te komen tot datgene wat Hij volbracht heeft en niet ik. Dus laten we het zeggen over de uitnodiging. Het is ook een laatste uitnodiging. Ik kijk nog even heel goed naar het finishje. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Het feest is klaar. Het is zover. Alle genodigden krijgen de concrete uitnodiging. En ze moeten dus ook direct komen. Want we wachten op je. Eigenlijk betekende dat voor de mensen toen, die deze boodschap hoorden, laat alles waar je mee bezig bent, laat dat liggen en volg direct de bode naar de feestzaal. Want de dingen zijn nu gereed. Het is een prachtige uitnodiging, maar ook een laatste uitnodiging. Ik hoorde laatst van een evangelist in België, die liep door een dorpje en die klopte, nou, was wat folders aan het uitdelen en op een gegeven moment klopte hij naar een huis aan en er deed een man, een wat ziekelijke man open, zo van rond de 50, en hij bood hem een folder aan en de titel van de folder was: Jezus kan uw leven veranderen. En die man bekeek die folder en die evangelist zei tegen hem: het is echt waar. Jezus kan uw leven veranderen en hij wil het doen. En ik was even stil in het gesprek. En de ontvanger van die folder zei: hartelijk bedankt. Ik zal het in de komende tijd eens op mijn gemakje gaan lezen. Nou, dat is natuurlijk mooi. Maar de evangelist zei: de zaak heeft wel haast. Want Jezus roept je vandaag. Een zondag later was die evangelist in een samenkomst. En ze vertelde een van de gemeenteleden daar: gisteren is mijn buurman overleden. En die evangelist werd stil. Hij zei: uw buurman? Diegene daar wie ik van de week? Ja, die. 50 jaar. Natuurlijk, wij weten niet wat hij ermee gedaan heeft. Maar de evangelieboodschap heeft elke keer als je het hoort, heeft het iets van: het is voor nu. En het is niet geschikt om het uit te spelen. Wat een geweldig affiche. Wat een uitnodiging. Jezus vertelt het verhaal. Maar wat wil het nu? We komen bij het tweede, de verontschuldiging. Er staat: zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. Vers 18. De eerste zei: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig uit om die te bekijken. Houd mij voor verontschuldigd. Misschien wel zoiets, probeer mee te denken. Misschien wel zoiets als: weet je, het is niet dat ik er niet enthousiast over ben. Maar het komt nu niet gelegen. En die ander, die tweede, vers 19, die meldt zich ook keurig af. Ik heb een span ossen gekocht. Nu even niet. Maar ik hoor in zijn stem zoiets van: ik zou wel graag op de hoogte willen blijven van uw maaltijden. Ik weet dat ik graag betrokken ben, maar nu vandaag niet. En een derde zegt: wat een argument, ik heb een vrouw getrouwd. En daarom kan ik niet komen. Weet u moet begrijpen, dat kan ik mijn vrouw niet aandoen. Ik ben echt een serieus mens. Maar je zult mijn overweging even wel begrijpen. Onlangs getrouwd. Ik heb best wat met de uitnodiger, met de bruidegom. Maar ja, dit past echt niet. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. En de heer des huizes zei: ik wil dat je diegene gaat nodigen voor wie mijn feestmaal ook werkelijk een feestmaal is. Voor wie mijn bruiloft ook werkelijk een bruiloft is. En hij zegt erbij, als waarschuwing, kijkt u maar in vers 24. Ik zeg u dat niemand van de genodigden mijn maaltijd proeven zal. Degenen die een beetje op afstand waren, wel uitgenodigd, maar niet gekomen zijn, zij zullen geen deel hebben aan de maaltijd. Einde preek. Dat was het verhaal. Wat Jezus vertelde. Daarmee stopt in vers 24 het prachtige verhaal. En als je vers 25 leest, dan zie je dat Jezus verder loopt. Hij is niet afgesloten met nog een laatste uitnodiging. Hij loopt verder. En de menigte, die volgt hem. Het staat bij mij letterlijk, en vele menigten trokken met hem mee. Er zijn dus heel veel belangstellenden, toch? En nu komt het bij derde. Wat is dan de juiste reactie als je de uitnodiging krijgt? Al die mensen, zie je dat voor je? Al die mensen die lopen achter Jezus aan. Jezus heeft dat prachtige verhaal verteld. Maar dan draait Jezus zich plotseling om en zegt: dit bedoel ik te zeggen met mijn verhaal. Als je tot mij komt en niet haat je vader, je moeder, je vrouw, je kinderen, je broers en zussen, ja zelfs je eigen leven, dan kun je mijn discipel niet zijn. Jazeker, ik nodig je tot een feest. Het kennen van mij en het volgen van mij, dat is een feest. En straks in het vaderhuis zijn, dat is een feest. Maar besef dat het ingaan tot de bruiloft niet minder vraagt dan een begrafenis. De begrafenis van je eigen ik-gerichte leven, je eigen programma. De begrafenis van je zelfbeschikkingsrecht is de route naar de bruiloft. Weet je, ik vraag mij af, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vraag mij echt af, in hoeverre hebben deze menigten de boodschap van Jezus begrepen? Want als ze begrepen hadden wat Jezus hen werkelijk aanbood, denk je niet? Als ze dat echt begrepen hadden, dan was deze boodschap niet nodig geweest. Die menigte die daar rondom Jezus vergaderd zijn. En als Jezus er vandoor gaat, gaan ze met hem mee. Die menigte, hebben ze echt begrepen wat God hen aanbood in Jezus? Klaarblijkelijk niet helemaal. En daarom zegt Jezus, dit is nodig om in te gaan tot de bruiloft. Namelijk dat je je ik-leven, je eigen plannen, begraaft. Daar heb je de begrafenis. Hij bedoelde te zeggen, ik nodig je nu, want alle dingen zijn gereed. Ik nodig je vandaag, want alle dingen zijn gereed. Maar dat impliceert van jouw kant een radicale beslissing. Dat je van toeschouwer deelnemen wordt. Dat je je huidige bezigheden laat voor wat ze zijn, dat bedoelde Jezus toen letterlijk. Je alles achter je laat, je onverdeelde aandacht aan mij geeft en met mij gaat optrekken. Dan was je discipel. Deze vriendelijke heiland,
Jezus legt uit wat hij bedoelt. En hij zegt tegen die massa's mensen, dit bedoel ik. En dan noemt hij uiteindelijk 4 dingen. Wat betekent, ik kan me voorstellen, dat, als je, dat heb je vaak gehoord, hè? Zeker ook de jonge mensen. Het volgen van Jezus, wat houdt dat nu concreet in? Nou, Jezus zegt in vers 26 het eerste. Ik ga je 4 dingen noemen. 4 dingen van wat het volgen van Jezus inhoudt. Moet je goed onthouden. En ik hoop dat je in de komende tijd even nadenkt. Het eerste is wat hij zegt. Je moet je vrienden en je familie minder lief hebben dan mij. Je moet je natuurlijk wel even snappen. Die Joden die voor Jezus stonden, die vonden Jezus uiterst interessant. Maar als ze zijn discipel zouden worden, als ze zich bij deze rabbi, deze merkwaardige rabbi zouden aansluiten, dan zouden ze waarschijnlijk door de godsdienstige orde buitengeworpen worden. Dat was je keren tegen de godsdienst. Dat was je keren tegen de goede gemeente. Je verliet een soort van grijze gemeenschap en je werd een besproken figuur. Dat was een sociale druk. Weet je nog? Dat zie je trouwens later als Petrus Jezus verloochend heeft. Dan zie je in één keer dat hij bezwijkt voor die druk. Voor die godsdienstige mannen die Jezus net gevangen genomen hebben. Plotseling voelt hij aan. Hé, jij bent toch ook een van Jezus? En je weet, je kent het verhaal. Hij ontkent het. Onder druk van de godsdienstige mensen. En het is dat wij zo'n vriendelijke, geduldige, hartelijke meester hebben die hem daarna opzoekt. Maar hier zegt Jezus heel eerlijk. Het is nodig dat je je vrienden en je familie minder lief hebt dan mij. Dat betekent haten, hè? Minder lief hebben dan. En dat kan je. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dat ziet. Maar dat kan je in een sociaal isolement brengen. Als je werkelijk gaat doen wat Jezus van je vraagt, kan het zo zijn dat je in bepaalde gebieden alleen komt te staan. Dat is nu ook zo. Dat moet je niet verbazen. Dat mensen zich tegen je zullen keren als je de Heer Jezus besluit te volgen. Het moet je niet verbazen als klasgenoten zich tegen je keren. Dat is wat Jezus gezegd heeft. En hij wordt zelfs akelig concreet. Hij heeft het niet over klasgenoten. Dat kan ook, maar hij heeft het hier over vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen. Die kunnen tegenover je komen te staan als je een besluit neemt om Jezus op zijn woord te volgen. Wij zien nog alleen dat Jezus vrede brengt op aarde. En ik had de gemiddelde bezoeker die in deze zaal binnenkomt en zelfs een beetje rondkijkt, dat hij als eerste zal zeggen vrede op aarde. En dat is waar. Jezus geeft absolute vrede in je hart. En als je weet wat het is, dan hoef je het niemand je dat uit te leggen. Geeft je een innerlijke vrede en vooral een vrede met God. Maar weet je wat Jezus ook gezegd heeft? Ik ben niet gekomen om vrede op deze aarde te brengen. Ik ben gekomen, dat zijn woorden van de heiland. Ik ben gekomen om tweedracht te brengen. Tussen een mens, tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en een moeder. En dan zegt hij in Matthäus 10, je kan het haast niet geloven. Ik denk dat het in de Bijbel staat. Iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Klaarblijkelijk, zie je dat ook zo? Is het volgen van Jezus niet iets neutraals? Volgens mij wil Jezus hier zeggen, tegen die mensen, tegen die massa mensen, en ik wil dat vanmiddag ook onderstrepen, als je je maar half geeft, of alleen als het jou uitkomt, alleen als anderen je niet zien, of als het jou niets kost, dan kan ik je geen deelgenoot maken van de bruiloft. Dus het draait om deze vraag.
Wat, zo zegt Jezus, wat mag het je nu werkelijk kosten om mijn volgeling te zijn? Om mijn discipel te zijn? Ik zoek discipelen. Maar ik wil je eerlijk vertellen. Ingaan in mijn bruiloft, in mijn feestzaal, vraagt van jou een begrafenis. Ik sprak ooit een meisje, ik denk van 18 jaar, die deze boodschap, dat vond ik zo eerlijk van haar, die deze boodschap eerlijk overwoog. Ze zei, ik word of fulltime christen. Met andere woorden, ik wil de Heer Jezus echt volgen, of ik word het niet. Dat is eerlijk, hè? Iemand die aangevoeld heeft, ik ga niet van twee walletjes eten. En ze zei tegen mij, je moet echt weten, zei ze, als ik besluit om de Heer Jezus echt te gaan volgen, als dat betekent dat het kiezen van mijn studie iets is waarover hij de zeggenschap heeft. Als dat betekent dat de baan die ik ga zoeken, de baan die ik ga kiezen, als dat betekent dat hij het mag zeggen. De plaats in Gods Koninkrijk, de plaats in de gemeente. De partner die je kiest, de man of de vrouw. Dat hij het mag bepalen. Dat hij iets te zeggen heeft over mijn tijdsbesteding. Als ik mijn hele leven, dus ook al die praktische gebieden, ik noem er nu een paar, maar je kunt het voor jezelf invullen. Als ik die ga brengen onder de gehoorzaamheid aan Jezus, dan zal mijn familie, zo zei ze, mij uitkotsen als een Jezusfiguur. Maar ik doe het wel. Want als je gezien hebt, als je een kijkje hebt genomen in die bruiloftzaal en je hebt echt goed gekeken, met andere woorden, je snapt het evangelie echt, dan is teruggaan geen optie. Jezus, ga nog een stapje verder. Ik hoop niet dat je afhaakt. Dat hoop ik echt niet. Hij zegt, het is zelfs nodig dat je je eigen leven haat. Minder lief hebt dan mij. 26 het einde. Kijk je naar in je Bijbel? Ja, ook zelfs zijn eigen leven kun je mijn discipel niet zijn. Weet je wat ik lang gedacht heb? Ik schrijf ook even tegen mijn jonge mensen, die kan het je makkelijk aankijken. Ik heb lang gedacht, deze voorwaarde dat geldt voor goede discipelen. Dat geldt voor discipelen die echt serieus zijn. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus heeft het over een discipel. Je eigen leven haten. Psychologisch gevaarlijk. Nou, even voor de helderheid. Jezus bedoelt niet je lichaam. Bedoelt ook niet je eigen karakter. Dat bedoelt Jezus niet. Hij bedoelt je eigen plannen. Eigenlijk bedoelt hij je eigen ik. Je zondige ik. Als je dat niet bevraagt, dat niet kruisigt, zul je het koninkrijk van God niet beërven. Ook al wist je je leven lang in de kerk. Je kunt, waarom ik dit kan zeggen, omdat ik het zo herken vanuit mezelf. Je kunt je leven willen vasthouden als een
zeg maar, als een mooie kastanje die je vindt. Weet je wel, uit zo'n groene bolster, hè? En je haalt hem eruit en er komt zo'n glanzende, prachtige kleur van zo'n kastanje uit. En je poetst hem op. Ik kan me dat zo herinneren van vroeger. Ik doe het trouwens nog wel eens als ik wandel, maar ik vind er een. Als je hem pakt en hij glimt in je handen, hè? En je denkt, die ga ik bewaren. En je zoekt er nog meer en die ga je bewaren. En je houdt hem vast. Want je wilt hem bewaren. Je wilt hem niet verliezen. Nou, leg hem in de vensterbak in het raamkozijn en kijk over een jaar. Dan is die mat. Donkerbruin. Niet meer de frisse kleur. Kijk je weer een jaar later, dan zul je waarschijnlijk merken dat als je je duim erin zet, dat het... En dat de kastanje verloren is. Dat is... Je leven willen vasthouden. Je leven willen behouden om het niet te verliezen. Maar juist dan verlies je het. Jezus zegt, weet je wat er moet gebeuren? Hij zegt dat van de graankorrel in Johannes 12. Weet je wat er moet gebeuren? En zo is het ook met die kastanje. En zo is het ook met jouw leven. Die moet onder de grond. Dus die mooie kastanje waarvan je denkt, die is mij kostbaar. Die stop je onder de grond, onzichtbaar. Je staat hem af aan de grond. En je staat met lege handen. Je denkt, ik verlies alles. Dat is ook je leven verliezen aan Jezus. Alles lijkt je te verliezen. Maar wat gebeurt er onder de grond? Daar sterft die kastanje en komt er na een tijdje. Dat duurt niet lang. Als je vandaag je leven aan de Heer Jezus geeft voor het eerst. Dat duurt het niet lang. Of er komt nieuw leven boven groeien. En eerst is het zo'n klein plantje kwetsbaar. Moet je goed verzorgen. En dat gaat groeien. Maar het is maar een paar jaar. Of er staat al een aardige kastanje. En je bent nog eens 5 jaar verder. Dan is het een kastanjeboom. En je bent nog eens 10 jaar verder. Dan is het een boom die vrucht draagt. En die op zijn tijd. Duizenden andere vruchten voortbrengt. Die ene kastanje kan worden tot een compleet kastanje bos. Maar wat ligt er aan ten grondslag? Dit. De beslissing om hem te verliezen. Wil je een vruchtbaar leven? Niet zo'n grensfiguur, zo'n half figuur, zoals die menigte hier. Maar zegt Jezus, dan zul je je eigen leven moeten haten, moeten verliezen. Om het in mij te vinden. Als je deze boodschap begrijpt, vind je het geen harde boodschap. Want dan zie je de zegen hiervan. Ik heb zelf ook zo lang geprobeerd om mijn leventje, zeg maar, tussen in een gebalde vuist vast te houden. Maar dit wil ik vast te houden, Heer God. Dit kan ik u niet prijsgeven. Dit is echt iets van mij. En die vuist die is gebald. Maar God gaat jouw vuist niet met kracht opentrekken. En hij vraagt alleen, ben je bereid om je hand te openen? Ben je bereid om je hand te openen? En dan kan God wat wegnemen. God zal zonde wegnemen. Of andere dingen waarvan je zegt, nou, mijn leventje. Mijn vakantie en mijn goede baan en mijn mooie huis en mijn prachtige tuin. Je legt het op een open. Het is niet meer van mij, het is van u. Maar weet je wat het geheim is? Als je zo leeft, jij denkt dat God je niks kan pakken, maar weet je wat vooral het probleem is? God kan je niks geven. Maar als je die hand hebt geopend, bent gekomen tot een volledige overgave aan de Heer Jezus. Alles wat ik ben en heb, dat geef ik u. Dan zul je zien dat wat God er afhaalt, bijna niets is in vergelijking met wat hij erop legt. Weet je? Als je hier vanmiddag uit de zaal weggaat met een gebalde vuist. Ik houd mijn leven vast. Dan leidt dit ten diepste aan een liefdesprobleem. Dan heb je Jezus nooit in de ogen gekeken.
Want wie hem kent, wie God kent, en die de Heer Jezus in het evangelie ziet als degene die zichzelf geeft aan jou, die doet zijn hand als het ware automatisch open. Ik zou nog een derde en een vierde voorwaarde bespreken, dat ga ik niet meer doen, want de tijd is om. Ik wil ze alleen even noemen, dan kun je daar misschien zelf nog over nadenken. Jezus zegt dat ze als derde voorwaarde, wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, die kan mijn discipel niet zijn. Als je het kruis van de Heer Jezus, niet datgene om je zonde te betalen, dat heeft hij gedaan. Maar dat je zijn wil voor jouw leven omarmt. Ook als dat moeilijkheden inhoudt. En de vierde voorwaarde is, je ziet er aan het einde van vers 27, en achter mij aankomt. Dat je de Heer Jezus gaat volgen. Een levenslange volgtocht van Jezus. Ik geef het aan u. Wat mensen van mij zeggen is niet meer de norm. Ik sta niet meer onder de sturing van mezelf, maar het is Gods geest die mij leidt om Jezus te volgen. Jezus volgen is niet uitgenodigd worden om een blokje met hem om te gaan. Maar vers 33 zegt, alles achterlaten en hem volgen. Dat betekent niet dat je best wel je huis moet verkopen, behalve wat hij het zegt. Maar dat betekent, u mag het zeggen, ik ben van u. Wat een prijs, hè, voor de moderne mens. Maar wat een vreugde. Wat een vreugde voor degene die het verstaat. Weet je dat deze woorden van 6 en 27, hè, zeg ik ter afsluiting. Bijna alle Bijbelcommentatoren zijn het erover eens dat dit de boodschap is die Jezus het meest gebracht heeft. In alle evangeliën vind je deze boodschap en in de meeste evangeliën 2 of 3 keer. Jezus heeft deze boodschap herhaaldelijk aan zijn menigtes, aan massa voorgehouden. Dit betekent het om mijn discipel te worden. Familie en vrienden minder lief hebben. Je eigen leven minder belangrijk vinden. Je kruis opnemen. En mij achteraan gaan. Mij volgen. Ik sluit af. Ik weet niet hoe het jou gaat. Maar als ik deze woorden lees en zo overdenk en zo, dan komt het gewoon naar mij toe dat Jezus vraagt om een beslissing. Deze woorden doen een appel. Hij zegt, als iemand tot mij komt. En voordat hij de menigte de gelegenheid geeft om tot hem te komen en inderdaad achter hem aan te gaan, geeft hij nog één winstwaarschuwing en zegt hij, jullie moeten wel heel goed de kosten overrekenen. Je moet een, modern gezegd, je moet een kosten-batenanalyse maken. En dan noemt hij dat voorbeeld van die toren en van die oorlog. Dat je niet begint en stopt, zoals dat meisje waarvan ik net zei, niet hallen. Een weloverwogen besluit. In het Johannes-evangelie zie je deze geschiedenis ook en dan zie je de reactie van deze laatste preek van Jezus. Daar gebeuren 2 dingen. Dit. Er staat, vele menigten trokken van hem weg. Want ze zeiden, deze boodschap is hard. Wie kan hem aanhoren? Jezus is er niet populair op geworden. Maar er blijft een klein groepje staan. Ik hoop dat je vanmiddag zegt, ik ben nog niet weg, ik ben nog niet afgehaakt. Er blijft een klein groepje staan. En daartegen zegt Jezus dit, hou je vast. Willen jullie ook niet weggaan? Wat is dit voor manier van evangelisatie? Willen jullie ook niet weggaan? Ga maar. Dit is een vraag op het scherpst van de snede. Maar wel uit de mond van de meest zachtmoedige mens. En dan komt er uit wat erin zit. En Petrus als eerst. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Bij wie moeten we anders zijn? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Tussen twee haakjes, Petrus is echt gekruisigd, hè? En in het boek Handelingen lees je al dat hij 2 of 3 keer in de cel zit. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Petrus heeft de kosten overrekend. Maar er is in zijn hart zo'n liefde voor de Heer Jezus dat hij het niet laten kan om bij Jezus te blijven. Om Jezus te volgen. Ik wil jou vanmiddag eerlijk vragen. Heb jij je aan de Heer Jezus overgegeven? Heb je wel eens iets soortgelijks wat Petrus tegen hem gezegd? Niet in een opwelling, maar in een berekening. Al met al, Heer Jezus. Ik heb gezien wat het vraagt. Wat het betekent om uw discipel te zijn. Toch wil ik van u niet scheiden. Ik wil dicht bij u blijven. Als je zegt, dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet of ik hem werkelijk ken. Dan nodigt hij jou vandaag. Kom, zei Jezus, want alle dingen zijn gereed. Misschien zeg je, dat heeft best wat consequenties voor mijn leven. Maar ik zeg tegen je, als je vanmiddag de heiland in de ogen hebt gezien, en je keert terug, dan zal je altijd in een leemte en een leegte blijven leven. Misschien zeg je, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Jezus zegt, hoezeer je misschien ook je hele leven voor jezelf geleefd hebt. Netjes of goddeloos, dat deugt niet. Het gaat erom dat je het voor jezelf bent. Bid eenvoudig. Het evangelie is zo eenvoudig. Om vergeving in het bloed van Jezus. En zeg tegen hem, hier ben ik. Ik wil uw discipel zijn. U mag over mij beschikken. Ik open mijn handen. Hier ben ik. Misschien zeg je, ja, dit evangelie is van mij bekend. Ik kan me voorstellen dat er mensen zitten van mij die zeggen, dit is van mij bekend. Ik kom een leven lang al in de kerk. Pas op. Als je in de McDonald's komt, dan ben je nog geen hamburger. Pas op. Ik wil jou eerlijk vragen. Leef jij in overgave? Dat is ook een vraag als je 50 plus bent. Leef jij in overgave? Of zijn er terreinen in je leven waar jij nog op de troon zit? Of waar je weer op de troon geklommen bent? Ik heb toch weer wat vastgehouden. Wil je dan vanmiddag bewust weer komen tot hem en je handen openen? Discipel zijn zoals hij het vraagt. Heer Jezus, het ergste zou zijn als u uiteindelijk van mijn leven moet zeggen, het is als zout wat nergens meer te doen. Het heeft geen smaak. Dat is halfbakker christen zijn. Dat wil ik niet meer, Heer Jezus. Ik wil u volgen. Ik wil het lam volgen, zegt Openbaring, waar het ook heen gaat. Heer Jezus, ik heb u te kort gedaan. Er zijn momenten geweest dat ik me voor u geschaamd heb. En daar ben ik in het duister gekomen. Maar ik wil voor de dag komen. Ik wil me niet meer schamen. Ik wil me niet door mensen op laten houden. U wil ik volgen. Hier ben ik. Zend mij. Ik wil u, Heer Jezus, gehoorzamen. Ik wil u kennen. Het gaat erom wat je hem gaat kennen. Ik wil u lief hebben, Heer Jezus. Ik wil met u een intieme liefdesrelatie waaruit uw gehoorzaamheid voortvloeit. Ik wil u dagelijks in de ogen zien. En ik wil hier op aarde zout zijn dat smaak geeft aan een verloren wereld. Misschien wel in mijn klas of met mijn vrienden. Dat ik door uw genade smaak geef aan een verloren wereld. Tot wie zal hij anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Ik nodig u uit om stil te worden. En in de stilte met hem te spreken. Vertel hem wat je hem wil vertellen. En houd niets achter. Open je handen. Misschien wil je je opnieuw aan de Heer Jezus overgeven. Je laten reinigen door het kostbare bloed. Misschien wil je heel concreet een aantal zaken uit je leven in zijn hand leggen. Misschien wil je juist je liefde naar hem uitspreken. Vanwege de bruiloft waarvoor hij je nodig. Wil je hem danken voor zijn geduld in je leven. Voor zijn gulheid en zijn goedheid. Laten we stil worden. En ons hart met de Heer delen. Dan zal ik daarna afsluiten in gebed.